als je in Edge naar Chrome gaat, dan staat zo'n hele grote balk boven van, weet je zeker dat je niet Edge wil hebben? Want dat is eigenlijk Chrome, maar dan beter, want Microsoft approved. Staat er letterlijk boven.
Ja, klopt.
Welkom bij de Pixel Paranoia podcast. Mijn naam is Rick en samen met mijn co-host Michelle gaan we alles behandelen rondom UX, UI en front-end development. En deze week was een week van meningen.
Meningen?
En meningen, ja.
Heel iedereen veel heeft maar een mening.
Ja, iedereen heeft een mening over Tailwind en over browsers en over AI.
Ja.
Dat soort dingen. Wat heb jij voor moois?
Ik heb eigenlijk best wel wat eigenlijk. Laten we beginnen met wel redelijk een grote update. Nieuws vanuit OpenAI. Daar hebben we al heel vaak besproken over OpenAI als die wat dingen doet. En dit keer kwamen ze vorige week met een nieuwe tool. Nou, we kennen ChatGPT, we kennen DALL-E. En nu hebben ze iets toegevoegd, dat heet Sora. En wat is Sora? Met Sora kun jij nu video's genereren. Helemaal op basis van een tekstinput. En het genereert gewoon een video. En het is fucking weird.
Ja, ik zag het voorbij komen inderdaad. Het is nu nog voor select creators of zo,
ja,
toch?
Ja, klopt. Het is dus nog een klein testgroepje. Ze hebben wat creators gevraagd om het een en ander te beta testen. Op hun website, die ik ook even in de show notes zet, daar heb je een aantal voorbeelden al. Een stuk of 9 filmpjes, geloof ik. En het is niet perfect. Dat wil ik niet zeggen. Als je goed kijkt, dan zie je dat de dingen weird zijn. Maar het is wel echt goed.
Ja, er waren een video van een soort, wat was het, een Viking Village of zo. En er zat dan opeens nog een soort raar watermerk in een gebouw. het zag er wel realistisch goed uit, maar gewoon weird. Ik zag op Instagram volgens mij een video van hunzelf voorbij komen op een soort pizza toren op een stok, ja, of zo, ja, buiten in een grasveld,
ja,
waar die camera omheen draait.
Klopt.
En denk je, is dit, het is niet te AI-ig of zo. Het zou echt kunnen zijn, maar het is weird. Ik heb nog geen rare dingen gezien als mensen met 4 vingers of 3 armen,
nee,
of zo. Maar dat zal er vast ook wel uitkomen.
Ja, nee, precies. Kijk, want we weten natuurlijk niet. We hebben zelf geen toegang tot de prompts die je kunt invoeren en wat er uitkomt. Dus ze hebben vast de beste video's uitgekozen die er nu uitkomen rollen. Maar er zijn wel een paar dingetjes dat zwaartekracht is soms nog niet echt een ding. Is weird. Mensen, als ze lopen, dan lijken ze een soort van half the moonwalk, een beetje te zweven, zeg maar nog. Klein beetje. Maar ja, je moet er wel op letten. Dus, en ik merk vooral, als het wat slow motion is, dan werkt het beter. Ze hebben een video van een tour in een of andere museum, een galerij. Ja, sorry, daar kan ik niks aan zien dat het nep is, zeg maar. Dat is gewoon, ja,
nee, precies.
Looks good to me. Dus dat is weird. En er is ook een video waarbij er een soort drone achter een jeep hangt die dan in de bergen rondscheurt.
Ja.
Het voelt een beetje game-achtig, want het is veel te stabiel of zo. Maar verder.
Ja.
Ja.
Ja, nee. Ik denk wel dat. Dat was een ander artikel trouwens. Dat ging over dat 2024 het jaar wordt van waarbij veel meer AI-afbeeldingen en zo in je websites zal gaan verwerken.
Ja.
En wat ze daar deden was, ze gingen de website van, het was een CSS-artikel waarbij ze iets van Airbnb gingen namaken. Dat Airbnb gebruikt nu iets minder flat design. Althans, het design is nog enigszins flat, maar wel met shadows. Alleen ze hebben nu heel veel van die getekende icoontjes,
ja,
voor al hun stays. Dus
ja,
hun cabins en hun beachhouses en zo. Hebben ze allemaal van die hele leuke, funky soort van miniature 3D-icoontjes van gemaakt. En hij wilde dat ook doen. Maar ja, dan ga je dus gewoon naar, niet naar DALL-E, maar ik ben even hoe dat ding, die andere generator, die via Discord werkt.
Stable Diffusion.
Stable Diffusion,
ja.
En dan keep je daarin van, nou, create a 3D funky little icon about, nou, met iets.
Yeah.
Nou, vervolgens rollen er vier van dat soort icoontjes uit, zeg maar. En zo kun je dus natuurlijk wel voor je website, als je geen budget hebt om icoontjes of illustraties van iets te maken, kun je gewoon dat gebruiken om...
Ja, zeker.
Vooral getekende dingen, zeg maar, die dus niet realistisch hoeven te zijn. Ja. Want dat ging over, weet ik veel, twee mensen die aan het koken zijn of zo. Nou, en dan rolt er gewoon zo'n...
Ik weet niet meer wie het zei. Volgens mij was het, ik denk MKBHD. Die had ook over Sora. En die zei ook van, dat is één business die hier heel veel last van gaat hebben. En dat zijn de stockfoto en de stockvideo businesses.
Ja.
Die hebben echt wel straks niet. Maar je kunt gewoon straks zeggen van, hey, ik wil dit en dit. En het hoeft, want vaak hoeft stock niet perfect te zijn. Het is een placeholder vaak voor je project of whatever. En dan heb je gewoon gewoon een.
En het is precies wat je nodig hebt. Want ik heb wel eens voor een klant stockfoto's moeten zoeken. En dan heb je zo, moeten mensen die gezellig aan de tafel zijn, die iets aan het doen zijn. En dan kijk je door die foto's heen en ik, dit is de stockfoto. Hier zijn ze met post-its nodig. Ja, het Amerikaans. Hier zijn ze met post-its bezig. Maar we zouden eigenlijk dat ze dit en dat moeten doen. Nou, dan typ je gewoon zes mensen aan de tafel die gezellig aan het rugbycuppen zijn. En bam,
klaar.
Je hebt precies wat je nodig hebt. Dat zal voor video's denk ik ook wel... Dat zou voor video's ook wel kunnen.
Ja, ik denk we zullen nog even moeten wachten.
Moeilijk op je eigen bedrijf. Ik denk als je een introductievideo voor je eigen bedrijf wil hebben, dat je dat toch echt moet filmen. Maar als je inderdaad iets van placeholder-achtig video, iets wat puur en alleen als sfeermaker is, dan kun je denk ik prima zo'n AI-generated video.
Er zit dus één zo'n voorbeeld bij, waarbij het een droneshot is van de kust van Big Sur. Wat ook, weet je wel, die achtergrondfoto van je Mac-desktop. Dat soort sfeerachtige dingen, daar is dit ideaal voor eigenlijk.
Als er geen bijzondere details en zwaartekracht aan te pas komt, dan...
We gaan het een beetje in de gaten houden. Ik ben benieuwd wat men ermee gaat doen.
Cool. En wat het gaat kosten, dat is ook wel een ding. Want dit is allemaal wel echt reten, stroom en computer intensief, zeg maar.
Ja.
Het genereren van al die dingen. Want op Discord, dat Stable Diffusion was ooit gratis. Ik heb het een tijdje al niet meer gebruikt. Maar laatst wilde ik dat even pielen met het icoontje. Maar je moet nu een abonnement nemen. En dan kun je tot zoveel prompts per maand doen of zo. Om dingen te genereren.
Ja, en de resolutie is ook nog volgens mij een ding.
Ja, gelimiteerd. Ja. Maar je moet haast een soort prompt master worden, wil je.
Je hebt die prompt designers,
echt heel veel. prompt designer. Ja, je kunt zoveel dingen meegeven en dat maakt of breekt zeg maar net hetgene wat hij gaat genereren. Ja. Dus cool. Dus dat was AI. Nee, andere meningen. Dat is niet echt een mening, jouw AI. Ik kwam een artikel tegen dat ging over browsers. En we hebben het hier altijd over browsers. Maar dit was een semi-opiniestuk over dat browsers momenteel raar zijn.
Okay.
Dat we hebben een aantal browsers momenteel. We hebben Arc, hebben we het hier al regelmatig over gehad. Ja. Is een soort van funky, vernieuwde, anders browser. Onder water is het trouwens al deze browsers die ik ga opnoemen Chromium. Tenzij anders vermeld. Maar Arc is dus ook Chromium, maar is wel weer anders. Dus je hebt de navigatiebalk niet bovenin staan, maar die heeft het link staan. En die zit propvol met AI dingen. Dus ChatGPT vragen, samenvattingen maken van pagina's, previews voordat je op een pagina komt en andere leuke dingen.
Ja. Yeah.
Nou, ik heb het vorig jaar die browser een keer getipt hier. Ik heb hem een tijdje gebruikt. Ik ben een tijdje mee gestopt. Ik ben hem nu weer gaan gebruiken. Ik ben nu wel redelijk om, zeg maar. Dit artikel van deze beste man, ik ben zijn naam even kwijt, Tyler, die heeft het een jaar gebruikt, maar hij vindt dat er best wel veel leuke dingen in zitten, maar dat er heel veel dingen in zitten die het afleiden. Dat is een mening.
Ja.
Vervolgens heeft hij het over Brave. Brave was natuurlijk ook een beetje een hele hippe browser. Dat was Chrome, maar dan met ingebouwde adblockers. Is een beetje trending geworden in 2019, denk ik. Yeah. Toen tijdens de crypto boom. Want dit was namelijk een browser waarbij je door het door te browsen op internet kon je tokens verzamelen.
Ja.
En die tokens die kon je dan spenderen aan websites als een soort van advertentieinkomsten. Want zij blokkeerden standaard alle advertenties. Maar doordat jij ging browsen, kreeg je dan een soort van punten. En die kon je dan alsnog weer spenderen aan je favoriete websites.
Ja, nou, ja.
Dat concept zit er volgens mij nog wel een beetje in. Maar wat ze vervolgens, ze hebben allemaal shady dingen gedaan onder water. Dat ze advertising en affiliate links op pagina's gingen vervangen door hun eigen affiliate links, zeg maar. Dus als er ergens een Amazon link stond, dan was het eigenlijk, gingen ze die vervangen door hun eigen ding.
Hmm.
Nou, deze beste man is die crypto nonsense, is hij een beetje zat. Nou, schijnbaar is hun leadership, heeft wat homofobische dingen gepost. Dus nou, daarmee heeft hij Brave ook afgeschreven.
Ja.
Ging die door naar Chrome? Nou, eigenlijk niet zo heel veel over te zeggen. Prima browser. Alleen als je Chrome gebruikt, werk je wel een beetje mee aan de browser monoculture. Oftewel dat we dat alles en iedereen Chrome gebruikt. En dan krijgen we weer een beetje de EA-tafereelen.
Ja.
Door naar Microsoft Edge. Nou ja, is nu ook eigenlijk Chromium geworden. Maar Edge heeft dan wel allemaal AI sidebar dingen erin gebouwd, schijnbaar shopping buttons die helpt met korting en andere vage dingen.
Yeah.
En Microsoft die heeft wat shady tactics voor het pushen van Edge. Als je in Edge naar Chrome gaat, dan staat zo'n hele grote balk boven van, weet je zeker dat je niet Edge wil hebben? Want dat is eigenlijk Chrome, maar dan beter, want Microsoft approved. Staat er letterlijk boven.
Yeah,
nou, dus dat vindt hij ook wat shady. Nou, door naar Firefox. Eigenlijk ook niks te zeggen. Prima browser, tegenhanger van Chrome. Hij vindt dat Firefox een betere CSS DevTools heeft dan Chrome. Ben ik wel met hem eens.
Ja, zie ik wel.
Dan komt hij vervolgens bij Opera uit.
Oh ja.
Opera, ja. Dat, toen dacht
heeft hij
ik,
nog
dat
zijn eigen
staat.
Engine of niet? Of is dat Chromium?
Volgens mij is dat ook Chromium.
Oh, oké.
Opera schijnt, en dan kom je bij een ander artikel uit, wat de hele lange historie van Opera beschrijft, wat ik niet wist. De eerste keer dat ik met Opera in aanmerking kwam, was toen ik een oude Nokia-telefoon had met WAP, volgens mij. En dan had je Opera, want die was namelijk super optimized en zo. Die trok haast alleen de tekst binnen, dus dan kon je super lang met je data doen.
En die renderen was best goed.
En dus dat is wat mij bijstaat van Opera. Ik weet dat ze later inderdaad nog... ze hadden ook een desktop browser. En dat werd op de Chromium. En nou, dat zag er wat anders uit. Nou, ik heb er verder nooit aandacht aan besteed. Maar schijnbaar heeft Opera... die verdient het meeste van hun geld met leningen met ontzettend veel rente in ontwikkelingslanden.
Wat?
Echt? Exact. Ja, nee, echt. Dat is... Zij doen leningen in Kenia, India en Nigeria, waarbij ze 15% interest vragen. En 42,5% van Opera's revenue komt van die leningen.
Nice. Dus dat browser is maar een beetje bijzaak.
Ja, nou ja, en daarnaast doen ze dus nog wat meer vage, shady dingen. Dus hij zegt, Opera moet je vermijden met een 10-foot pole.
Ik heb trouwens vroeger, ik ben ooit...
Netscape, ja, die staat niet op de lijst.
Nee, is oké, zo vroeg nog niet, maar we hadden Internet Explorer. ken jij Avant browser?
Nou, zeker. Dat was de Holy Grail, jongen. Iedereen ging ik Avant browser installeren, check, want dat was namelijk...
Was een coole schil en volgens mij was dat gewoon Internet Explorer. Volgens mij stiekem.
Nee, volgens mij niet.
Nee, ik weet het niet.
Dat durf ik niet te zeggen, maar ik weet wel dat alles daar wel gewoon werkte.
Ja, klopt. Ja, oké. Ja, true. Ja,
het bestaat nog steeds trouwens.
Oh, modi. Maar ik bedacht me net, want jij had het net over die Opera op mobile. Maar omdat ik daar zo tevreden over was, weet ik nog dat ik volgens mij ook op desktop heb ik ook nog een tijdje Opera gedraaid. En dat was toen best wel een hele clean browser, zeg maar, qua looks en qua functionaliteit, want ik moet wel eerlijk
Chrome
zeggen,
was in het begin best wel, het zat best wel veel dingen in. En Opera was inderdaad een soort hele geskinde versie daarvan.
Ja, was gewoon heel clean en op nette plek zat. Je bookmark zat allemaal op een nette plek verwerkt. En Ik heb het nog wel een tijdje gebruikt, maar ja, ik weet niet meer. Ik ben er van afgegaan. Volgens mij hadden ze ook al heel snel profiles en zo, volgens mij in Opera. Nou, dat is wel grappige browser. Maar holy shit, leningen.
Ja, nee, dat inderdaad. Opera die verdient hun meeste geld dus met shady leningen in vage ontwikkelingslanden. En ze hebben ook schijnbaar een soort van betaal-app. OKCash app.
Maar die is best bekend die trouwens.
In de Kenia schijnbaar heel populair is. Dus Opera zit schijnbaar heel veel in de financial world. Naast dat ze dus een browser hebben.
We hebben het hier over OKCash?
OKCash, ja. Opera's micro-lending products have been continued to be well-received by users in emerging markets. And the OK Cash app has an average rating of 4.2 out of 5 in Kenia. Dus niet Cash app, maar OKCash.
Ja, check.
Ik ken het niet, maar trouwens, Avant Browser is een discontinued freeware webbrowser from a Chinese programmer. The browser uses the engines Trident, Gecko en WebKit, which the user can switch between.
Firefox. Ja, ja.
Dus,
de engine van Mozilla.
Ja, en WebKit, waar je dus tussen kunt
wisselen.
Waar je
tussen kunt switchen. Wauw, dat is wel best wel advanced.
Dus hij gebruikte inderdaad Trident, dat was Internet Explorer. Gecko, dat is Firefox en WebKit, dat is dus Safari. En schijnbaar deed hij alle drie. Maar inderdaad, Avant browser. Alleen op duur werd dat een beetje bloated. Ja, en toen,
klopt.
Goed. Waar waren we gebleven? We hadden Opera gehad.
Ja.
Van weg blijven, zegt de beste man.
Ja.
Dan hebben we nog Safari. Nou ja, is de beste battery saving browser op je Mac. Dat dan weer wel. Ook op iOS werkt het prima.
Het is echt een super clean browser, trouwens, vind ik. Op je MacBook en trouwens op je mobiel ook. Er zit geen heel veel belletjes in.
Geen crypto wallets.
Er zit bijna niks in, maar het doet wat het moet doen. En het is altijd best wel snel en smooth.
Ja, nou dat schrijft hij ook. En dan heb je nog Vivaldi.
Oh ja.
En dat is, hij zegt, reminds me of Opera before it went to the dark side.
Ja.
Nou, Vivaldi is ook Chromium. Is van een IJslandse developer, schijnbaar. Is nog een iets groter bedrijf. Ze doen nog wat andere dingen. Maar dat is ook gewoon een Chrome browser die er iets anders uitziet.
Ja.
Dus dat was deze beste man, zijn mening. En ik vond het wel interessant. Vooral Opera. Ik wist niet dat Opera zulke shady dingen deed.
Nee, ik ook niet. Oké.
Avant browser.
Nice. Ik was zo'n beetje aan het rondstruinen voor inspiratie, ook voor deze aflevering. En toen kwam ik op een thread uit van Dan Hollick. En die heb ik al eens een keer eerder in deze show benoemd. Want hij maakt van die threads waar hij een bepaalde ding iets uitlegt. Vorige keer hebben we het gehad over SVG's en hoe SVG's werken en... daar had hij toen wat over geschreven. En hij verwees ook naar iemand die zo'n hele mega coole tutorial had gemaakt. En hij heeft dus ook een thread. En die is alweer uit 2022. Dus alweer 2 jaar geleden inmiddels. Over blend modes. En je kent die modes wel. Je komt ze...
ik zie het plaatje nu voor me. Ik heb altijd geen idee wat al die dingen in die dropdown doen. Maar...
Exact. En volgens mij zit iedereen zo'n beetje van... Ja, ik ken het al uit de periode van Photoshop, zeg maar. En dan ging je door die blend modes heen en dacht je... Ja, ik ga ze wel allemaal bij langs. Dan weet ik ongeveer wat ze
doen. Kijk wat er gebeurt. Ja, niks. Oh, donker. Niks. Oh, geen idee. Nou, hier is het opeens licht.
Ja, dus hij legt in zijn Twitter thread dus uit... wat al die dingen en eigenschappen zijn. En er zit, het is best wel logisch eigenlijk. Het is eigenlijk helemaal niet zo super complex. En hij geeft eigenlijk aan van, je hebt twee kleuren. Hè, want het is een blend mode tussen de voorgrond en de achtergrond. En daar wordt een berekening op losgelaten. En dat is eigenlijk wat al die blend modes doen. En dan heb je, je kunt het in verschillende groepjes doen. Dus je hebt normal, daar begint het altijd mee. Dat is standaard. Dan heb je de eerste deel, dat is darken, multiply en color burn. Dat maakt iets donkerder. Dan heb je lighten, darken, screen en color dodge. Dat maakt het lichter. Dan heb je een
stukje... Is dit trouwens de lijst die altijd in deze... Staat die lijst altijd in deze volgorde? Ja. Of heeft hij ze nu gegroepeerd op donker licht?
Nee. Hij staat volgens mij ook in Figma, in ieder geval in Photoshop, in deze volgorde, waar ik me zo kan herinneren. Okay. Ja. Dan heb je nog iets wat contrast verbetert. Dus dat doet overlay, soft light en hard light. Dan heb je nog iets wat invert. Dat zijn eigenlijk maar twee opties. Dat is difference en exclusion. En dan heb je nog blijkbaar... En ik weet niet of die altijd te zijn trouwens, deze vier. Maar iets wat de HSL, dus Hue, Saturation, Color en Luminosity aanpast, ja, van de twee lagen. Hij legt ook een beetje... Ik ga niet de hele thread behandelen, maar hij legt ook een beetje uit van... daarom doen deze niks of vaak niks. En deze doen juist extreem veel. Dus het is wel erg interessant om die eens een keer door te nemen en... Ja, hij heeft allerlei handige voorbeeldjes erbij gezet hoe die kleuren gemengd worden. Erg interessant.
Nice. Ja, ik zal dit straks eens even lezen. Oh, het is, hij heeft er een thread van gemaakt, maar hij heeft trouwens ook gewoon een...
ook een blogpost? Een link.
Op Typefully, ik weet niet. Ik doe even in mijn Arc browser Command-Shift-C, zodat ik die naar ons document kan plakken.
Check.
Maar nee, inderdaad. Ik weet altijd niet wat de helft van die dingen doet. Anders dan inderdaad de Hue Saturation om de kleurtjes aan te passen. En die andere, op magische wijze, soms kom je zo'n blogpost tegen van iemand die dan iets met een mask gaat doen over een afbeelding heen. En dan gebruiken ze een van die dingen en dan opeens, op magische wijze, is dan juist het tegenovergestelde van die mask zichtbaar. En denk ik, dan moet je dus schijnbaar dat kiezen. Maar er zit een techniek.
Er zit logica. Nou, dat had ik ook wel verwacht.
Logica achter.
Het is wel handig om die te weten voordat je de volgende keer wat gaat kiezen. Dus leuk artikel.
Ja, ze bestaan al sinds jaar en dag. Het is ook niet dat... Alleen ik heb nooit geweten wat ze deden. Maar er is vast iemand die ooit bedacht heeft, laten we deze handige namen geven.
Ja. Ja, I guess.
Oké. Okay. Ja, ik... als we dan toch enigszins technisch bezig zijn. Ik heb een lijstje van 3 CSS dingen die ik tegenkwam, die ik heel handig vond, die ik even moet melden. Onze vriend Bramus, ik noem hem Bramus. Heet die beste man Bramus? Nee,
Bramus.
Heet hij gewoon Bram? Ik weet het eigenlijk niet wat zijn naam is. Bram. Bram.us. Ik weet. Maakt er niet uit. Zijn tag op Twitter en op Mastodon is @Bramus.
Oh, heet daadwerkelijk Bramus. Bramus van Damme.
Oh, nou. Bramus. Die had een tip gepost over een overscroll behavior. X. Oftewel een horizontale overscroll behavior. Dat is een redelijk nieuwe property. Overscroll behavior, daar kom ik dan zo meteen op, mooi bruggetje. Maar overscroll behavior zorgt ervoor dat als jij ergens kunt scrollen, zowel horizontaal als verticaal, mm-hmm, en je scrolt daar, je bent uitgescrolld in hetgene waarin je kunt scrollen, dan scroll je vervolgens verder in, misschien hetgene wat daarachter zit waarin je kunt scrollen.
Ja.
Stel jij hebt een modal en die opent en je kunt daarin scrollen en je bent uitgescrolld, dus je scrolt helemaal naar beneden, dan ga je vervolgens in de body op de achtergrond verder scrollen. Heb je vast een mobiel wel eens gehad, dan opent zich een hamburgermenu, die opent fullscreen en dan ga je daarin scrollen en dan opnieuw ben je aan de onderkant en opeens zit je in de achtergrond te scrollen. Met overscroll behavior kun je dat uitzetten. Dan kun je zeggen contain, oftewel je mag niet verder scrollen dan deze container.
Oké.
Okay. Super handig voor die situaties.
Ja, want we deden daar altijd vieze hacks voor, fixes, overflow hidden op de body, 100%.
Exact, dat soort dingen, zodat je er niet meer, zodat je er niet überhaupt niet kunt scrollen.
Ja.
Maar dit zorgt ervoor dat je gewoon niet, als je uitgescrollen bent, dat je dan niet daar verder in scrolt.
Handig.
Dus dat is wel mooi.
Handig, ja.
Werkt alleen als je er daadwerkelijk in kunt scrollen.
Check.
Maar goed, wat hij als tip geeft is als je een iframe container hebt, dan wil het nog wel eens zo zijn dat jij in dat iframe container iets aan het doen bent en dat jij misschien opzij scrolt. Maar dat je die scroll dus vervolgens doortrekt uit jouw iframe, waar je aan het scrollen was, naar de pagina zelf, waar je op dat moment in zit. En als je in Safari of in Chrome of whatever, op je Mac in ieder geval, opzij scrolt, dan ga je een pagina terug.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Dus dat is heel hinderlijk. Dus als je nou die overscroll behavior X, oftewel de horizontale as, in een iframe op non zet,
yeah,
dan zorg je ervoor dat als jij in je iframe helemaal naar links en helemaal naar rechts scroll bent, dat je scroll niet doorgaat in je document zelf, zeg maar, buiten je iframe.
Ja, waardoor je dus niet wegnavigeert.
Waardoor je dus niet wegnavigeert. Okay, en dat heb ik gelijk toegepast deze week. Want wij hadden ergens een... hadden iets gemaakt waarin je kon scrollen, zowel horizontaal als verticaal. En als je dus te ver opzij scrolde en je scrolde dan door, dan ging je dus opeens een pagina vooruit of een pagina terug, of waar je dan ook maar vandaan kwam.
Ja.
Dus dat is hinderlijk. Je kunt het ook toepassen op het moment dat je in, volgens mij, Android zit en je scrolt te ver naar beneden. Dan trek je de pagina naar beneden en dan ga je de pagina refreshen.
Ja. Nou,
dat kun je dus ook op non of op contain zetten. Dan.
Nice.
Zorg ervoor dat je pagina niet refresht als je buiten hetgene scrolt waar je...
Dat is zeker handy.
Waar je dan op scrolt. Een ander technisch dingetje wat ik tegenkwam. Schijnbaar is de CSS property word break hernoemd naar overflow wrap.
Huh?
Ja.
Sinds wanneer dat?
Want schijnbaar al best wel lang. Beide werken trouwens nog gewoon, hoor. Beide doen exact hetzelfde. Okay. Maar altijd als je tekst hebt en dat moet dan rappen op het moment dat het niet meer past, zeg maar. Dan gaan die woorden gaan naar de volgende regel. Ja, ja, ja. Dan heb je allemaal die word break, break word, break all, et cetera voor. Alleen dat ding heet word break. Maar dat breekt, ja, het breekt een word. Nou, schijnbaar heet dat nu overflow wrap. Wat meer sens maakt, want als een zin dus niet past,
dan overflowt hij en rapt.
Dan overflowt hij en rapt hij. Ja. En dan heb je de vraag: waar moet hij dan rappen? Anywhere of op een word? Of...
Ah, dat maakt zoveel meer sens.
Precies. Dus dan heb je niet meer word, rap, break, word of word, rap, anywhere. Dan is het nu gewoon overflow, rap. En dan is het anywhere, break, word.
Nice.
Ja. Dus. The more you know.
Thank you, ja.
Dat is, die.
Want ik doe...
Beide bestaan, hoor. Maar,
ja, maar ik doe die andere altijd fout, omdat het je onthoudt het gewoon niet op een of andere manier.
Nee, omdat het ook, je hebt ook white space, no wrap zonder streepje. Ja. En word break, break word met streepje. En overflow wrap.
Check.
Is nu de...
Nice.
Is nu het woord. Nou, oké, dan mijn laatste van mijn drie technische CSS dingetjes. Een artikel van Stephanie Eccles. Die post wel vaker leuke CSS dingen op moderncss.dev. En het ging over 12 modern CSS one-line upgrades. Oftewel 12 one-line CSS upgrades die je eigenlijk nu kunt doorvoeren in je browsers die overal inmiddels widely supported zijn.
Yeah.
Sommige liggen een beetje voor de hand. Maar misschien als je al een tijdje niet ge-CSS'd hebt, dan ben je ze vergeten, weet je ze niet, heb je ze nog nooit gebruikt. De eerste is aspect ratio. Is letterlijk wat je denkt dat het doet. Vroeger gebruikten we een padding hack. Als je een bepaalde, bijvoorbeeld een video responsive wilde maken, dan moest je die video een padding bottom geven van 56 punt nog wat procent of zo. En ja, van dat zichzelf.
Dat is die ratio inderdaad.
Die ratio, en dat zorgde er dan voor dat hij precies 16:9 bleef.
Ja.
Tegenwoordig kun je gewoon aspect ratio op eigenlijk alles zetten. Op een div, op een image, op een iframe, op een video.
Alles, ja.
En die kun je een aspect ratio meegeven van, nou, bijvoorbeeld 1, dan is die altijd vierkant. 16:9, dan is die altijd 16:9. Nou, et cetera, et cetera. Zoveel makkelijker dan rare padding hacks en dingen hoeven uitrekenen. Ja. Dus je kunt aspect ratio gewoon gebruiken. Is inmiddels al lang en breed supported. Niet heel spannend. Object fit. Ja, ik ken hem al best wel lang. Maar object fit kun je dus ook overal gebruiken. Als je dus afbeeldingen of zo
in combinatie met wat we net hadden bijvoorbeeld. Met aspect ratio.
Ja, in combinatie met aspect ratio. Een object fit zorgt ervoor dat... het werkt trouwens alleen bij replaced elements. Heb ik vandaag geleerd wat replaced elements zijn. Dat zijn elementen in je HTML die replaced worden. Bijvoorbeeld een image tag. Die is uit zichzelf niks. Totdat je er een source aan meegeeft. Als een iframe of een video. Dat soort dingen. Dat zijn replaced elements.
Ja.
Die kun je een object fit meegeven. Een object fit zorgt ervoor dat hij de afbeelding eigenlijk na verhouding met het bewaren van het aspectratio inzoomt. Of zorgt dat hij de, ja, hoe zeg je dit?
Het ligt eraan of je cover of contain doet.
Stel je hebt een vierkant en daarin staat een afbeelding en je wil dat die afbeelding altijd gewoon mooi links, rechts, boven en onder gevuld vakje vult.
Ja.
Ja, dan als je dat gewoon de normale opzet, dan is die hele afbeelding klopt natuurlijk van geen kant meer. Dan kun je er een cover op zetten, object fit cover. En dan zoomt hij een beetje in waar nodig, zodat hij altijd het vakje vult, maar wel het aspectratio van de afbeelding behoudt.
Ja.
En inderdaad, je kunt ook contain erop zetten. Dan zorgt hij ervoor dat je afbeelding altijd wel binnen het vakje blijft, maar wel zijn aspectratio behoudt.
Ja, dus bij cover knipt hij er eigenlijk een stuk van af als het niet past, mocht het niet passen, ja, zeg maar. En bij fit plakt hij die hele afbeelding eigenlijk in het vakje wat je gecreëerd hebt. En zorgt hij dat hij altijd passend is. Dus dan krijg je mogelijk wel wat witruimte. Matje, handig.
Margin inline is onderdeel van de logical properties. Hebben we ook al een keer behandeld.
Ja.
Waar je in onze westerse wereld van links naar rechts schrijft en wij eigenlijk onze CSS properties margin left, margin top, bottom, right hebben. Zowel alle properties trouwens hoor. Margins, paddings, et cetera. Hebben ze een proposal gemaakt, of die is er al door inmiddels, dat heet logical properties, waarbij je dus niet meer denkt aan links en rechts, boven en onder, maar je denkt aan de as waarop een element zich bevindt. Dus ja, dat is de horizontale as of de verticale as. De horizontale as, dat heet inline. Op zich wel logisch, want dat is ook hoe regels lopen van links naar rechts. En de verticale as is blok. Makes sense. Maar goed, margin inline kun je nu gebruiken om waar je normaal margin left auto, margin right auto zou moeten schrijven, kun je margin inline auto schrijven of padding inline. Als je dus links en rechts beide values gelijk wil hebben.
In één keer, ja.
In één keer, anders dan zou je margin nul auto moeten doen. Dus boven, onder, links, rechts. Als je nul wil hebben, of je moet daar auto, whatever je er wil inzetten.
Yep.
Met logical properties kun je links en rechts tegelijk doen. Ik ga ze niet allemaal verder bij langs. Heel kort, tekst underline offset. Je kunt de underline van een link kun je nu naar beneden plaatsen, mocht je dat willen. Scroll margin hebben we ook al een keer behandeld, maar is wel super handig. Ook als je met WCAG dingen moet doen, dat zorgt ervoor dat als je naar een link toe tapt of naar een link toe scrolt, dat die ruimte bewaart rondom het object.
Ja,
zodat als je bijvoorbeeld een sticky navigatiebalk hebt die altijd boven in beeld staat, dat die niet over dingen heen valt die focusable kunnen zijn.
Ja,
anders dan kun je namelijk met je toetsenbord door de website gaan en dan kan het zomaar zijn dat je elementen hebt geselecteerd die je niet ziet, omdat ze achter een header, footer, whatever vallen.
Eens.
En de laatste, die ik niet kende, maar wel super handig is. Width fit content.
Ja.
Oftewel breedte, width. Daar kun je van alles nog wat aan meegeven. Pixels, rems, percentages, whatever. Maar je kunt er ook het woord fit-content aan meegeven. En wat die dan doet, is hetzelfde als wat height eigenlijk doet. Hij zorgt ervoor dat de container zo groot wordt als de content die erin zit.
Als de inhoud, ja.
Als de inhoud. En dat is anders dan with auto. Want die houdt rekening met wat zijn parent erop heeft gezet. Dus als jij een flex box parent hebt en je hebt daar een element in, dan with auto is dan 100%, want dat is wat Flexbox erboven zet. Maar als je fit content doet, dan shrinkt die als het ware naar de daadwerkelijke breedte. Dus
ik heb hem vandaag nog toevallig gebruikt. Maar hij is best wel handig.
Oh ja, je hebt hem vandaag ook echt gebruikt.
Ja, oh, nice. Ja, echt vandaag toevallig. Ik had hem nog nooit eerder gebruikt, maar vandaag toevallig gebruikt in een cool project.
Nice. De allerlaatste, maar dat is de overscroll behavior. Maar die heb ik net al uitgelegd. Die staat hier ook bij.
Check. Nice. Dus ja, dat zijn een stuk handiger.
Ik zet het hele artikel trouwens met deze 12 tips in de show notes.
Ja.
Hij is ook al voorbij gekomen in onze Telegram chat. Mocht je daar nog niet in zitten, dan kun je op Telegram even zoeken naar Pixel Paranoia. En dan kun je dat kanaal joinen.
Yes.
Goed. Genoeg techniek. Wat heb jij nog voor moois?
Ja, ik had nog één artikel. Die zat wel achter slot en grendel, zag ik. Maar ik kan hem wel een beetje toelichten. Ik denk niet dat hij zo interessant is dat, dat mensen daar een abonnement voor gaan nemen. Maar The Verge die kwam met een interview met CEO Dylan Field van Figma. Van, die hele acquisition van Adobe is niet doorgegaan. Wat nu? Ja. Wat gaan jullie nu doen en wat is er gebeurd? En er zitten wel een paar kleine interessante dingetjes in dit artikel. Want wat die CEO dus aangeeft is van, het gaat eigenlijk best wel goed met Figma. We hebben nu ook extra cash. No shit.
Maar dat was die miljoenen boete die ze...
1 miljard. Ze hebben 1 miljard gekregen.
1 miljard.
Ja.
Die ze gekregen.
Dus dat is sowieso nice. Maar wat ik dus niet wist... er waren een aantal mensen bij Figma. Je kon aandelen, als je er werkte, kon je aandelen hebben van Figma. En als de deal dus rond zou gaan met Adobe, dan zouden mensen daar dus best wel een flink aandeel van krijgen, omdat ze aandelen daarin hebben. En eventueel ook uit mogen stappen. Maar nou is die hele deal niet doorgegaan. En wat wel grappig is, is dus dat hij... eigenlijk iedereen heeft aangeboden van, ik snap het. Je had nu kunnen cashen en dan, weet je, dan had je een leuk pak geld. Hij heeft die mensen een severance package aangeboden. Hij hoopte eigenlijk dat niemand dit zou doen, dat iedereen nog zin had en enthousiasme had om bij Figma te blijven. Maar er hebben 50 mensen hebben het aangenomen.
Die zouden normaal gesproken, omdat ze dus aandelen Figma hadden, zouden ze vies hard kunnen cashen omdat ze Adobe zouden worden.
Ja.
En hij heeft hun nu een pakket aangeboden, ongeveer met dezelfde deal.
Dat weten we niet. Dat zegt hij niet. Okay. Hij zegt niet of het dezelfde deal is.
Hij heeft ze een deal geboden waarbij
exact.
En, goed veel geld zouden krijgen.
Ja, en in de hoop van alsnog wel dat mensen zouden blijven en dat niet zouden aannemen. Er zijn er toch dus 50 mensen die dat wel gedaan hebben. Het was maar 4% van het hele werknemersbestand. Maar toch, hij zei, dat vind ik wel erg jammer. Hij heeft wel met die mensen gesproken. Van, jammer dat je weggaat.
Had iedereen aandelen dan bij Figma?
Ik weet niet of iedereen aandelen heeft gekregen. Of dat je daar een package of dat alleen dat een keuze was. Dat weet ik niet. Dat staat
verder op internet. Nee, maar ik weet niet of alle medewerkers van Figma dus aandelen hadden en dat hij ze allemaal dit aanbod heeft gedaan. Of dat alleen de eerste 100 medewerkers dit hadden en dat 50 daarvan nu zijn opgestapt.
Nee, hij heeft dus alleen, of hij heeft alle mensen die aandelen hadden, heeft hij die package aangeboden, die deal.
Oké. Okay.
Dus alleen als je aandelen had. En ik weet niet of iedereen het had. Maar goed, 50 mensen hebben dat aangenomen. Nou, dat heeft hem wel wat geld gekost. Ik begreep wel dat het ging... Volgens mij stond dat wel in het artikel trouwens. Het ging wel om iets van...
Goed veel geld.
Ja, iets van een paar honderd miljoen, dacht ik.
En wat was de reden waarom hij deze mensen dat heeft aangeboden?
Nou, omdat iedereen verwacht had. Kijk, hij heeft
dat
al...
snap ik. Maar dan kan ze ook zeggen, sorry, shit happens. Was gewoon goodwill.
Ik denk dat het goodwill was. En het was natuurlijk ook buiten zijn kunnen omdat deze deal niet door is gegaan. Dus hij kon er ook natuurlijk niet zoveel aan doen. Maar ik denk wel dat hij schappelijk wilde zijn en ze toch precies wel die deal wilde geven. Okay. En ook dus met de hoop van dat ze het eigenlijk niet zouden aannemen. Maar goed, dat hebben een aantal wel gedaan.
Zeg, hier heb je een enorm pak geld. Je krijgt een miljoen. Maar Eetje, het is hier zo gezellig. Kom op, doe het niet.
Ja, blijf maar lekker. Ze hebben een soort van interne, ja, hoe moet ik dat zeggen? Een sessie gehad met z'n allen toen de deal niet doorging. Hij heeft iedereen gevraagd van, hey, join the call. En dan gaan we jullie bijpraten over wat er gebeurd is. En hij gaf zelf aan dat er best wel veel werknemers eigenlijk blij opgelucht waren dat de deal niet door is gegaan. Want iedereen was een beetje bang dat ze die... Ja, daar hangt wel een bepaalde sfeer binnen Figma. Blijkbaar een beetje een start-up sfeer. En iedereen heeft wel een beetje de schouders onder. En ze kunnen op een bepaalde manier snel ontwikkelen. En iedereen was een beetje bang dat dat er weg zou gaan. Dat het meer corporate zou worden. Omdat Adobe in beeld zou komen. Ja. Dus daar zijn heel veel mensen toch wel blij mee. Dus hij zei, die sfeer is nog steeds erg goed. En is er nog wat gevraagd van, oké, wat ga je nu met Figma doen? Hij zei van, we hebben nu daadwerkelijk de middelen en het geld dus om andere bedrijven te gaan overkopen. Dus gaan wij bedrijven overnemen.
Oh. En, ik wacht op het moment dat ze misschien naar de beurs gaan. Want ja, als ze niet overgenomen mogen worden, dan hebben die medewerkers ook nog wat aan hun aandelen. Want ja, wat heb je nu aan je aandelen? Niet zo heel erg veel, denk ik. Ja, vast wel iets, maar niet zoveel.
Je kunt cashen waarschijnlijk. Je kunt ze terug verkopen weer aan het bedrijf. Maar ja, inderdaad. Geen idee. Daar wordt niets over geroepen. Maar wel wat ze met hun geld gaan doen. Blijkbaar hebben ze twee aandachtsgebieden. Namelijk AI. Ze gaan hard inzetten op AI. Nou, dat was al eigenlijk vorig jaar al een beetje bekend in die keynote. En ze hebben daar ook wat partijen al overgenomen. Maar ik hoop dat ze dat nog meer gaan doen. Ze gaan meer op AI focussen. En wat me wel opviel, de andere tak waar ze veel op ingaan, ik dacht dat het misschien VicJam zou zijn of zo. Maar nee, ze gaan meer inzetten op de dev mode. Hij kwam met de quote van, hey, maar wij hebben altijd al voor ogen gehad dat Figma niet alleen een design tool is, dat het meer zou moeten zijn.
Ja.
Dus wie weet gaan we wel een beetje meer richting Framer Webflow of meer die hoek. I don't know.
Ik zie Webflow. Figma is in principe natuurlijk ook al een halve browser volgens mij. Dus Webflow-achtig idee zou niet heel gek zijn.
Ja.
Ga je straks al die designers die gewoon stiekem... Stiekem kunnen ze gelijk alle website maken.
Ja.
Ja, precies. Ja, hoef je niet na te denken. Nee, over Webflow gesproken. Ik had een bug ergens in CSS. En ik was aan het googlen. En toen kwam ik iemand tegen die bug had in Webflow. En er was een video. En die persoon die logt in. En die klikt volgens in Webflow rond. En je kunt daar alles doen. Maar het voelt echt heel weird. Het is alsof je zeg maar de volledige CSS... Dat is wat Martijn een paar afleveringen geleden toen ook zei. Je hebt gewoon de hele CSS library, maar dan als een soort visual interface.
Ja.
Dus dan ga je naar border radius en dan kun je daar dus allemaal dingen doen. Maar je kunt nog,
Ze hebben dus eigenlijk van al die properties een soort van inputveldje gemaakt. Of een dingetje.
De dropdowns en dingen. Het voelde een beetje als zo'n WordPress thema die je gewoon helemaal kunt tunen. Dus dan klik je op een div en dan krijg je volgens, doe maar rondhoekjes. Ja, en dit en zus en zo. En een transform en dit. En, het is een soort visual interface voor CSS. Maar goed, dat Figma dus en Figma, AI. Ja. Ik ben wel benieuwd wat ze nog meer met AI...
Ik ook. Daar gaan ze volop inzetten. Ze gaan bedrijfjes overnemen, waarschijnlijk met dat geld. Draaien goede cijfers. Dus ook qua inkomsten.
Ja, €99 dev mode per maand. Loopt wel binnen.
Dus interesting. We gaan zien wat ze er allemaal mee gaan doen.
Check. Ik moet één kleine correctie doen op wat ik net zei over mijn fit content. Ik zei dat
rectificatie.
Rectificatie. Poem. Op het moment dat de parent display flex heeft, maar het werkt op het moment dat het item zelf een blok display heeft. Oh, dus als het item zelf een display blok of een display flex heeft, dan wordt die 100% breed.
Ja.
Maar dat je dan fit content opzet, dan wordt die zo breed als dat de content daarin is. Waar je normaal gesproken een inline flex of een inline blok zou moeten gebruiken.
Ja. Check. I got you. Oké.
Dus dat.
Dat.
Even kijken. Volgens mij zijn wij dan door de lijst heen.
Yes.
En dat is mooi binnen de tijd en dan kunnen we naar een footer.
Footertje.
Ik zie hier iets staan wat niks te maken heeft met een Netflix-serie.
Ah, nee, ik weet niet. Oké. Hou jij van kroketten?
Ik hou wel van kroketten.
Oké, nou... Als jij vroeger...
Ik heb in een cafetaria gewerkt, hè? In Kijk. Een bijzondere cafetaria. Ik heb honderden kroketten verkocht in vele soorten en maten.
Check. Wat mij opvalt, als je tegenwoordig een kroket koopt, is dat die best wel anders is dan dat die misschien 10, 15 jaar geleden was. Want ik ben namelijk vroeger gewend, als je een kroket uit de muur haalde, of je ging naar je lokale cafetaria en je kocht een kroket, dan was dat er draadjesvlees in. Een lekkere ragout met draadjes.
Dat was de vraag die ik ook altijd stelde. Wilt u een vleeskroket of wilt u een ragoutkroket? Er waren twee soorten. Kwekkeboom had namelijk ragoutkroketten en Dobbelmans had vleeskroketten. Dus ja, staan we nog steeds bij.
Maar wat het dus opvalt, dat nu veel cafetaria's die zeggen dat ze een vleeskroket hebben, dat wil nog niet direct zeggen dat het van die draadjesvlees is.
Nee, dat zijn dan eigenlijk ragout met blokjes
of whatever. Ja. I don't know eens wat het is. En ik vind die ouderwetse kroketten met draadjesvlees vind ik dus gewoon super lekker. En mijn vrouw ook. Dus wij...
Ik zie jou dus al helemaal zo'n kroket kopen. En dan thuis in hamdelen. Nee, godverdomme.
Nee,
en dan terug naar die cafetaria. Ja, dat ding. Oké, ja.
Maar wij zijn op onderzoek gegaan. Nee, dat moet ik wel anders zeggen. We hebben een cafetaria hier vlakbij zitten. Af en toe gaan wij daarheen. En stelde die vraag aan die gast. En die zei van, oh, maar ik heb die dingen wel. Dat is van een elite.
Ik heb die dingen wel. Die liggen speciaal. Wat is het codewoord?
Er is dus een bedrijf, heet Elite. Of Elite. En die maakt de Elite kroket. En dat is nog de ouderwetse, maar dat is de kroket met draadjesvlees nog. Alleen, dus er is één probleem. Of nou ja. Wij wilden die dingen eigenlijk wel zelf in de frituurpan gooien. Alleen, hoe kom je hieraan? Die kan je alleen maar halen inderdaad bij een groothandel. Dus bij de Makro, bij de Hanos en et cetera, et cetera.
Ja.
Maar ik heb toevallig een pasje van beide bedrijven. Ik heb een doos van 20 elite kroketten gehaald en in de frituurpan gehoord. En ze zijn hartstikke lekker.
Alle 20 in één keer?
In één keer, had ik dat niet. Maar als jij op zoek bent naar een heerlijke kroket, ga dan op zoek naar je cafetaria en vraag naar de elite kroket.
Ik zit even ondertussen te graven naar in mijn hoofd, naar mijn cafetaria-kennis. En B, naar de kroketten. Maar de Van Dobben kroket... dat is zijn, er staat een hele mooie foto op hun site, maar dat zijn inderdaad geen draadjesvlees kroketten meer. Want dat zijn nu ook goed kroketten. En ik weet dat Kwekkeboom ook
goed kroketten. Ja.
Wauw. Dit is wel heel apart, want ik weet dat bij mijn vorige bedrijf, daar gingen wij ook naar de cafetaria. Dat was de goedkoopste Chinese cafetaria die je kon vinden. Daar waren kroketten destijds nog een euro.
Ja.
Dat waren draadjesvlees kroketten hoor. Altijd. Dat waren gewoon hele simpele, platte, vierkante kroketten. Exact. Zeg maar geen idee wat voor slachtafel erin zat. Maar
I don't know. Maar waren lekker.
Ja, precies.
En nu ga je naar een cafetaria. Overal waar we een kroket bestellen. Ik heb gewoon zo'n ragoude kroket. En dan wil ik niet. Verdorie. En dan zeg je, kijk je op het ding. Oh, ik wil een vleeskroket. En dan krijg je alsnog zo'n ragoude ding. Ja, wat is dat nou? Nou, ik heb hem gevonden. De elite kroket.
De elite kroket.
Ja, en, de eigenaar luisteren van elite. Wij willen wel een sponsordeal doen of zo. Deze aflevering is gesponsord door elite kroket. De lekkerste kroket.
Ja. Dat is, oh man. Nou, dat is wel tragisch. Nou goed, ben er niet te blij mee. Ik was namelijk altijd groot fan van een bepaald type frikandel. Die je ook alleen bij de Hanos kon kopen. Zijn er niet meer. Maar wordt niet meer gemaakt. Bedrijf gewoon, weet niet, opgedoekt. Het waren Javaanse frikandellen. Dat waren een soort super spicy frikandellen.
Oh.
Nou, staan niet meer, helaas. Goed.
Damn.
Mijn tip. heeft iets te maken, niks te maken met kroketten. Het is een plugin voor je browser. Firefox, Chrome, Chromium. Misschien ook wel een Opera, geen idee. Als je je lening afbetaald hebt, kun je dan dat installeren. Ja. Het heet StreetPass for Mastodon. Voor de mensen die op Mastodon zitten. Of misschien naar Mastodon toe zouden willen. Maar denken, ja, ik vind het een beetje ingewikkeld. Want ik weet niet wie ik moet volgen. Want dat werkt op Twitter. Of dat werkt op Mastodon net anders dan op Twitter, zeg maar.
Ja, ja.
Is dit een plugin? Die kun je installeren in je browser. En die trackt of je op websites. Ik weet niet helemaal hoe. Misschien ergens een social link naar een Mastodon-account vindt of zo. Maar okay. Op het moment dat jij gewoon aan het browsen bent. Dus je bent, klikt wat nieuwsbrieven rond. Je klikt wat Stack Overflow rond. En je wat resultaten en wat blogposts. En ja. Dan vult dat lijstje vult zich met accounts. En dan kun je erop klikken en dan kun je ze direct volgen. Dus,
nice.
Ja. Dus als er dan de sidebar nieuwsbrief komt en je klikt daar wat op door, of je bent aan het op zoek naar een bug, of je komt ergens op iemands blog uit,
yeah.
Dan, ik weet niet of je op Mastodon zoekt naar die mensen hun naam, of dat die mensen een social link in hun footer hebben, of iets anders, maar hij vult dat lijstje met mensen. Dus soms dan lees ik een artikel en dan bedenk ik me helemaal niet van, goh, misschien moet ik die gast eens volgen op Mastodon. Maar dan opeens krijg ik zo, pling, plus één, hey, je hebt een Mastodon, klik, follow. Nou, superhandig.
Nice.
Dus het heette StreetPass for Mastodon.
Ja, dat is superhandig, want ik inderdaad, het is wel wat lastiger om alle accounts te vinden op Mastodon.
Ja, je moet het een beetje hebben van soort van retweets van andere mensen. Denk je, die is er ook. Ja. Kan ik die ook volgen? En dan,
exact.
Maar mijn lijst is inmiddels al is al wel goed gevuld. Dus ik vermaak mij daar nog steeds prima zonder spam en haat en andere vage Elon-achtige dingen.
Nice.
Maar goed, dat was dan alweer deze aflevering. Yes. Mocht je deze aflevering nou ergens luisteren, dan kun je daar vast ook subscriben op onze podcast. Dan krijg je een notificatie op het moment dat er een nieuwe aflevering is. Zoals ik al zei, mocht je mee willen praten op Telegram in ons Pixel Paranoia kanaal, dan kan dat ook. Daar plaatsen mensen vragen, delen we wat artikelen. Is altijd wel wat te doen. Mocht je een keer mee willen praten, binnenkort hebben we weer een gast in deze aflevering. Dan ben je ook welkom, dan kun je ons daar een berichtje sturen of op de pixelparanoia.com website een mailtje tikken. Dan nemen we contact met je op en dan gaan we kijken of we er een leuke aflevering van kunnen maken.
Dus zeker.
Dan zeg ik voor nu, hoi.
Tot de volgende keer. Hoi.